gaan we naar een nieuwe vraag, mevrouw Lewin, BBNL. Er is geen nieuwe vraag. Heer Meddens.
Ik las over de voorkeur om één locatie te zoeken vanwege het COA dat onder de 200 niet steunt. Maar we weten ook dat de opstelling van het COA fluïde is gebleken in de afgelopen tijd. Dus heeft u nou ook een eigen gedachte over of u liever twee locaties van 180 heeft of één van 360? Of misschien drie van 120?
Het standpunt van het COA op dit punt is, al dan niet helaas, maar niet zo heel fluïde, denk ik. En dat heeft te maken met de opdracht die zij van het Rijk krijgen en ook alles met de bekostiging. En die gaat gewoon uit van bepaalde aantallen, bepaalde schaalgrootte, efficiëntie, et cetera. Waardoor het voor hen gewoon niet mogelijk is om het structureel kleinschaliger te doen. Dat betekent dat wanneer wij zeggen dat het toch kleinschaliger moet, dat dan het COA zegt, nou ja, dan kunnen wij daar dus ook niet onze verantwoordelijkheid
Dat las ik. En dan denk ik er ook tussen 200 en 180. Nou, je moet het nog zien. Dat als je daar flink de druk op zet, dat niet tot wat kan leiden. Ik ben gewoon zo benieuwd naar uw eigen voorkeur. Want u zegt, het moet nou eenmaal zo, dus gaan we een mutatie doen. Maar is dat nou ook zo dat u zegt, vindt het ook het handigst? Of zegt u van nou, nee, ik zou toch, want kleinschalig is misschien voor draagvlak ook beter. Dus ik ben benieuwd naar uw eigen idee dan.
Ja, ik heb heel veel eigen ideeën, maar weet je, op dit punt is die niet relevant. Het is echt geen optie. Tenzij wij zeggen, wij willen zelf die kleinschalige opties, of die kleinschalige opvanglocaties gaan runnen. Dat, naar mening van het college, kunnen wij niet en moeten we als organisatie ook niet willen. De eisen van het COA gaan eigenlijk nog iets verder, gaan eigenlijk richting de 300. Dus ja, dat is gewoon een gegeven. Als je het dan hebt over de mogelijkheid.
Tot 200.
Sorry?
Maar ze zijn fluïde tot 200.
Men is niet altijd even hard en duidelijk daarin, maar in de praktijk, dat is ook consistent, want dat zijn eigenlijk wel dezelfde signalen die we ook 2 jaar geleden al van COA kregen in het kader van wat toen de flexibiliseringsagenda heette. Toen hanteerde men eigenlijk min of meer dezelfde normen. En we zeggen 200, maar ik dacht zelfs dat hij op 300 zat. En daaronder dan alleen mits er een grotere vestiging in de nabijheid is, zodat zij ook de efficiëntie
kunnen behouden. Nee, dat was ik, die gaf
daar voldoen wij niet aan, dus in die zin is echt significant kleiner geen optie. Wij willen als college de mogelijkheid openhouden om naar twee locaties te gaan, als dat afhankelijk van de beschikbaarheid van locaties handiger, beter, verstandiger zou zijn. Maar er zit ook wel voordelen aan één locatie als het gaat om impact op de omgeving, alles wat ik kan beheren, ook vanuit deze organisatie, et cetera, vragen en de aandacht, is er ook wel wat voor één locatie te zeggen. Maar wat het college betreft sluiten we één of twee, sluiten we twee niet uit. Maar ja, zonder een goed verhaal tendeert het naar één locatie.
Zijn er aanvullende vragen?
Even kort voor mijn begin. Dus u zegt eigenlijk, nou, in beginsel is het één, ik kan me voorstellen dat als twee echt handig is, dat we wel doen, maar veel kleiner dan dat. Dat is echt, dat is te ver van het huidige beleid af. Dus het wordt waarschijnlijk één en misschien twee.
Aanvullende vraag, mevrouw. Ik knikte voor de luisteraar.
Ja. En de luisteraar kan zelfs meekijken, geloof ik, met de camera.
Dus. Ja, dat is allemaal niet zo.
Mevrouw Kalk, PvdA.
Ja. Algemeen te lopen hier tegenaan, hè? Want kleinschalig is aardig wat makkelijker te realiseren. Voert u daar via de VNG ook druk op uit?
Op dit moment is dat niet iets waar wij actief op lobbyen of zo mee.
Oké, is dat niet een idee?
Nee,
dat is een vraag. Is dat niet een idee?
Is
het
echt
zou
dat
een mogelijkheid zijn?
Dat zou, ja.
Zou u dat willen overwegen?
Als u als raad daar een duidelijke mening over heeft en die ons mee wil geven, dan doen wij dat vanzelfsprekend.
Het randje wordt goed behandeld, zie ik vanavond. Heel goed. Ik zie geen aanvullende vragen over dit onderwerp meer. Mevrouw Potters, heeft u een nieuwe vraag? Nee. Mevrouw Van de Beek, Democraat Hilversum, heeft u een nieuwe vraag? Nee. Meneer Streuter, ja. CDA.
Ja. Ik heb een vraag over het conceptkader, met name de algemene inleiding. Want daar schrijft u dat de gemeente niet in de positie is om harde randvoorwaarden aan locaties te stellen. Dat begrijp ik, hè, want we gaan daar niet over, zijn niet onze locaties. Maar mijn vraag is, van, is het toch niet verstandig, en daarmee ook, is het ook niet mogelijk, om in ieder geval grenzen aan te geven waar het sowieso, zal ik zeggen, niet aan moet voldoen. Dus dat je als ware randvoorwaarden schept. Dus dat we misschien niet in positieve zin zeggen van het moet hier aan voldoen, hier aan voldoen, hier aan voldoen. Maar dat je wel zegt van ja, als het hier, het moet, zeg maar, er zijn wel randvoorwaarden, want anders kan het gewoon niet. Want dat is natuurlijk gewoon wel een punt.
U begrijpt de vraag.
Ja,
Ja.
Voorzitter, ik vond het een hele mooie vraag en zelfs het antwoord lag al in besloten. Want dat is inderdaad wat wij de randvoorwaarden noemen in het stuk. En die, zijn, die staan op, wat het college betreft niet ter discussie.
Nee, maar sorry, misschien toch even proberen de vraag te formuleren. Als je harde eisen erin stelt, dat zegt hij dat kan niet. En mijn vraag nu is het dan toch niet handig om juist wel minimum eisen, dus wel minimum harde eisen te formuleren? Want anders, als je tot de conclusie komt, we hebben geen locatie, dat kan wel degelijk uiteindelijk de uitkomst zijn. Als we geen locatie hebben die aan een minimum eisen voldoet.
Ja, zo.
Nou, uitgaande van de spreidingswet met een wettelijke verplichting is dat geen denkbare uitkomst. Want dan is het gewoon aan ons om dat op te lossen.
Maar dat, voorzitter, dan zegt hij dus eigenlijk, we kunnen kaders stellen, maar als het niet binnen de kaders valt, dan moeten we het toch doen.
Ja. Uitgaande van de spreidingswet, die een harde wettelijke verplichting oplegt en die daarin geen criteria formuleert of je het kan vinden of wat dan is het gewoon aan ons, als raad, met elkaar, om aan die wettelijke verplichting te voldoen en daar dan de best mogelijke locatie, of hoe u dat ook wil formuleren, voor te vinden. En in die zin, zo moet u wat het college betreft ook die opmerking in het stuk begrijpen. Afwegingspunten in de wetenschap nogmaals, dat we geen plenty locaties hebben. En dat het dus de kans dat we een locatie vinden die 100% eraan voldoet, die kans is heel klein.
Nou, ja, maar had je hem al gevonden waarschijnlijk?
Dan hadden we hem waarschijnlijk al gehad inderdaad, dan was die al vanzelf boven komen drijven. Tegelijkertijd heb je daarmee natuurlijk wel de aandachtspunten ook waar je wat mee doet. Als, ik noem maar wat, voorzieningen niet direct in de omgeving liggen, dan weet je dat je dus wel iets moet met vervoer of bereikbaarheid daarvan. En dus, zo kunnen we ook naar die punten kijken. De zaken die wij als randvoorwaarden in het stuk als college voorstellen, dat zijn zaken die wat ons betreft, die je voorwaarden hoe je ze formuleert, die staan wat ons betreft inderdaad niet ter discussie.
Ik heb toch één aanvullende vraag.
Eén aanvullende vraag.
Ja. Als, wat, ja, voor je voorzitter, sorry voorzitter. Bent u van mening dat bij deze 10 punten, dat er een kans bestaat dat we een locatie gaan vinden die aan deze 10 punten voldoet? Want anders maken we het zeg maar heel ingewikkeld.
Net
Niet aan alle 10 punten volledig of onverkort. Daar waar dat niet het geval is, of onvoldoende het geval is, bieden wat het college betreft, deze punten, dan zijn dat dus de punten waarop we dan annex werk zullen moeten doen.
Okay.
Kijk, als er, ik noem maar even uit mijn hoofd, onvoldoende plek is op het terrein om schoolgebouwen bij te passen, dan weten we dus dat we die op een andere plek in de omgeving moeten realiseren. Als ik net aangaf die voorzieningen, dan weten we dat we op dat punt iets extra's te doen hebben.
Daar vinden we vandaag mevrouw Kok.
Want ik zat ook naar het lijstje te kijken en die droomlocatie die is er niet. Nee. Hebben jullie ook nagedacht of je misschien zou gaan prioriteren in de voorwaarden? Zodat je het een zwaarder laat wegen dan het ander. Dus, is dat?
Vind ik het antwoord is nee, ik vind het een interessante gedachte.
Voor een advies. In oordeelsvorming aankomen, zo meteen.
Nee, het is gewoon een vraag. Hij schiet mij niet te binnen.
Nee, het antwoord op de vraag is nee, maar ik voeg er meteen naartoe. Ik vind het wel een interessante gedachte.
Vraag van de Beek.
Ja, dank u voorzitter. Net zoals mevrouw Kalk van de prioritering over die toetssteen. Sommige dingen kan je gewoon, bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid, zoals mevrouw Boekri zei, dat kan je gewoon meten, eens weten. Of je kan een getal zetten, maar een welbevinden. Het is heel moeilijk dit te interpreteren.
Heeft u dat daar een vraag bij?
Nou,
hoe gaat u daarmee?
Dat gaat dus erg behulpzaam vandaag.
Dank je, voorzitter. Nee, maar zoals bijvoorbeeld een dichtheid, dat is gewoon, dat kan je een getal aankoppelen.
Ja.
Aan een buurt, een wijk.
Beeldvormende vraag.
Er is nog steeds een beeldvormende vraag die wij straks. Oké.
Hoe zit dit?
Wat denk
je? Ja, een hele goede vraag, want dat gaat er.
Kijk, we hebben dus een algemeenheid als het kader van de ruimtelijke ordening locaties en daar functies aan toekennen en dat soort zaken afwegen. Ja, we hebben daar geen vastgesteld normenkader voor en bij die waarde dit of bij die waarde dat. Wat je wel probeert te doen is om het denkproces zover mogelijk te structureren en zo inzichtelijk mogelijk te maken. Om met elkaar het gesprek te voeren aan deze tafel, nou ik liever niet hieronder dan. En om dat gesprek met die inwoners te voeren. En om ook gewoon van elkaar en met elkaar te weten, zo kijken we daar tegenaan. Dit zijn de zaken die we van belang vinden. Maar het klopt, het college kan daar onmogelijk een score aan hangen of zeggen van boven die norm is het wel, we vinden hoe of wat. Wat we hiermee nadrukkelijk hebben bedoeld aan te geven, is dat er wat ons betreft de locatie zowel voor de bewoners van de locatie zelf geschikt moet zijn, veilig met voldoende welbevinden, als ook voor de omgeving dat het geval moet willen zijn. En dat is zeg maar de achtergrond van dit punt. Maar nee, ik kan hem niet smart maken of kwantificeren voor u.
Ik zie twee aanvullende vragen. Eerst de heer Mennis van de SP, dan mevrouw Kalk van de PvdA.
We hadden het net over de mogelijkheid dat er meerdere locaties boven kan drijven. Als je dan dit soort prioritering gaat aanbrengen, dan kan je op een gegeven moment zeggen, hè, deze is in onze ogen geschikter, want we vonden deze factoren belangrijk.
Ja.
Maar je komt natuurlijk wel op een punt dat ook de mensen die in de buurt wonen van de locatie die gekozen wordt, zich realiseren van, oh, maar er is vast wel ergens nog een lijstje en ik zie dat op dit punt mijn ding heel slecht scoort, maar toch is het boven komen drijven en je bent in die zin ook alweer je eigen ellende aan het organiseren. Hoe kijkt u daar tegenaan met dit soort, want je geeft criteria, maar je geeft ook een hele rits argumenten of je ongelukkig zijn met dit.
Het antwoord daarop is opnieuw dat wat het college betreft het niet de bedoeling is om meerdere locaties naast elkaar neer te leggen. Dit is.
Nee, maar dat het punt is natuurlijk dat ofwel u zegt ik begin random in Hilversum met kijken en zodra ik er één heb die een beetje uitkomt stop ik met kijken. Of u neemt het hele overzicht en dan kiest u de beste. En dat laatste is natuurlijk de betere methode, maar dat betekent dat iedereen ook zal weten. Deze is nu voorgesteld met een lagere meer. En daar, ik worstel met hoe dat gaat uitwerken. Zeker als wij criteria geven, gaan prioriteren in de criteria. En sommige criteria te zacht zijn en andere veel harder.
Hier hoor ik geen aanvullende vraag meer in.
Deelt u die zorg? Hoe gaat u daarmee om? Wat is de, heeft u daar gedachten over ontwikkeld?
De insteek is om de tweede route te volgen. Dus gewoon te gaan inventariseren wat zouden in de algemeenheid locaties kunnen zijn en dan uiteindelijk te gaan trechteren inderdaad. Kijk, bij elke locatie die je met welke argumentatie dan ook op enig moment kiest of voorstelt, weet je dat er altijd alternatieven zullen worden aangedragen vanuit de omgeving of anderszins. Dat zal altijd het geval zijn. In die zin, als dit het kader is wat u als raad het college meegeeft, biedt ons dat ook gewoon houvast om dat gesprek ook aan te gaan en dat dan dus ook uit te leggen. Om deze redenen is deze locatie eruit gekomen of wat ons betreft geschikt hiervoor. Dus in die zin helpt ons dat ook in dat gesprek.
Okay. Ik zag nog een aanvullende vraag van mevrouw Kalk en mevrouw Kries daarna. Mevrouw Kalk.
Okay. Nou, even doorgaan op die lijn en ook van mevrouw de Jong. Als je praat over welbevinden, hoe mensen dat ervaren, wij kennen allemaal de voorbeelden. Een van de meest recente voorbeelden ging ook over welbevinden, de weerstand tegen de stolpen. Waarvan ik denk, een prachtige locatie, het zit er nu en het gaat hartstikke leuk. Dus ziet u dat soort, en dan is de ene wijk veel veerkrachtiger in het tonen van weerstand en voor zichzelf opkomen dan de andere wijk. Dus hoe zouden we daarmee moeten dealen?
Wat het college betreft is er natuurlijk de behoefte om dit ook wel enigszins te objectiveren. Ja. Dus het is niet alleen een weerstandsmeting, om het maar zo te zeggen. En wat ons betreft is het zeker nodig om daar enigszins objectiveerbaar aan te geven waarom het verantwoord is, ook voor de omgeving, et cetera. Dit is niet bedoeld als weerstandsmeting. Als die indruk is ontstaan, dan wil ik die heel graag wegnemen.
Mevrouw Chris, gaat Hilversum. Aanvullende vraag op dit onderwerp.
Ja, Nou ja, wat ik wil zeggen is, het moet wel behapbaar blijven. Want grote groepen in één wijk, nou is niet echt handig.
Want... Maar
dat is
geen
vraag. Nou, het is geen. Ja,
dat
mag meegeven.
Dat mag u straks. U mag straks het meegeven. Ik merk hier geen aanvullende vraag meer. Ik was het rondje gebleven bij mevrouw Kalk.
Nog één nieuwe vraag. Iets heel anders. Want u noemt ergens in het stuk ook extra inzet op inburgering. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar ik dacht dat er een capaciteitsprobleem was met het überhaupt kunnen inkomen van taallessen. Is dat opgelost?
Ja.
Oké.
Top. Aanvullende vraag van meneer Hekspoor.
Op wat mevrouw Valk stelde over inburgering. Er zijn hele succesvolle proeven met regionale plaatsing. Dus asielzoekers die van asielzoeker naar statushouders in de regio worden geplaatst. Even de inleiding. Is er contact met de regio en afstemming over of zij bijvoorbeeld staatshouders willen opvangen of dat daar een wisselwerking in zou kunnen plaatsvinden om regionale plaatsing mogelijk te maken?
Dit ligt niet zozeer bij de andere gemeenten in de regio, maar bij de IND-plaats, geloof ik. Het COA plaatst als mensen een status hebben gekregen. Dus daar ligt dat vraagstuk. Wat ik zelf een van de positieve punten vond uit de vorige plannen, de flexibiliseringsagenda die ik al noemde, is dat die erin voorzag dat er regionaal een AZC zou worden ingericht. En dat die mensen dan vervolgens ook hier in de regio als statushouders zouden worden geplaatst. Het is voordeel dat je die inburgering ook al op het AZC ter hand kan nemen. En wat mensen daar opbouwen, ook wat structuren, et cetera, dan gewoon in stand kan blijven. Bij mijn weten is dat geen onderdeel van de spreidingswet op dit moment.
Nee, wat misschien wel goed is ter aanvulling. We hebben al een taakstelling op het gebied van statushouders en die blijft. En daar zou je deze constructie dus ook mee kunnen doen. Hè? Als je een AZC in je gemeente hebt, dat je afspreekt met COA, dat de mensen die hier in het AZC zitten ook tot je taakstelling gaan behoren.
Goeie. Ja.
Een aanvullende vraag van mevrouw Wesseling, zag ik net?
Nee.
Mevrouw Steel van Laan heeft een aanvullende vraag.
Ja, want bij de statushouders dan wordt ook werk gezocht. En ik krijg straks daar nog een volgende onderwerp een discussie over. Maar bij de asielzoekers wordt ook nu al ervoor gepleit dat ze eerder aan het werk mogen werken. En eerder mogen werken, neemt u dat ook mee in uw overwegingen? Of een werk voorhanden is, een dagbesteding?
Nee, op dit moment niet. Dat is over landelijke wet en regelgeving waarin daar op dit moment over gediscussieerd wordt. Ja. Dat ligt bij het Rijk. Dat is ook iets, dat is een gegeven voor ons als zodanig. Als het gaat om begeleiding, dagbesteding en dat soort zaken. Bij een keuze voor één AZC-locatie valt dat al onder de verantwoordelijkheid van de COA.
En aanvullende vraag van mevrouw Van der Beek.
Ja, op meneer Hekspoor te volgen. Kan er dan ook eventueel meer druk uitgevoerd worden op zo'n COA of IND, dat je meer kansrijke asielzoekers krijgt?
Ik vrees dat je dan weer komt op het punt van de staatssecretaris. Als je daarin voorkeuren afkeuren, dan krijgt het COA dat gewoon niet meer rondgefietst qua logistiek. Maar nogmaals, we kunnen het misschien even uitzoeken, maar volgens mij, als je die eerste schifting proces bij de COA voorbij bent, heb je het over 80-90% van de mensen die uiteindelijk een status krijgt.
Oh,
in die orde van grootte.
Een hoog percentage.
Laten we dat even nazoeken. Want het zit sowieso in die orde van grootte. Dus ja, wat is het wel redelijk kansrijk?
Ja, een vraagpak misschien. Ja.
Hoor ik hier een halve of een hele toezegging dat u dat nog nastuurt?
U heeft een hele toezegging gehoord dat u dat cijfer niet toekomt.
Een aanvullende vraag van mevrouw Potters?
Ja, een beetje aanvullend, want het gaat nu wel over de inburgeringscursus, maar de wethouder begrijpt ook wel dat er ook kinderen meekomen en dat het onderwijs voor de niet-Nederlandse kinderen uit overbelast is. Ja, ik zit al in de oordeelsbank, sorry, maar neemt de wethouder ook mee dat er ook dan weer extra onderwijs en jeugdzorg en alles meekomt?
Ja, u ziet daar in het stuk dat daar ook bij handen over
staat
opgenomen.
Ja, het staat in een regeltje, maar ik had graag wat meer inhoud erover gezien. Hoe we dat gaan oplossen, want het is al overal.
U raakte net al aan dat het inderdaad deels bij de... U heeft zometeen de mogelijkheid om dit mee te nemen, mevrouw Potters. Ik zie geen aanvullende vragen meer. Mevrouw van der Laan,
ja, een nieuwe vraag. Ja, ik kan het ook straks meenemen in de oordeelsvorming.
Is er nog iemand anders die een nieuwe vraag heeft? Ik zie meneer Struijker, ik zie mevrouw Wesselink. Meneer Struijker, CDA.
Ja. Ik had nog even aan het gaan over de uitvoering, laatste regel in het stuk. Waarin we in de zomer zijn toe gaan werken naar het kader. En waarin eigenlijk pas in december een besluit genomen gaat worden. Is dat nog op tijd? Zou ik maar vragen. Dus zeg maar, even los van dat het gewoon tijd kost, is dat nog op tijd?
Los inderdaad van het feit dat het niet heel veel sneller lukt om met gedegen uitgebreide participatie in dat kader voor te leggen ter besluitvorming in december. Nee, ik verwacht niet dat dat te laat is als we ervan uitgaan dat per 1 januari de spreidingswet ingaat. Het is ook niet zo dat er dan meteen op 2 januari de staatssecretaris op de stoel staat met een grote knop natuurlijk. Zo werkt het gelukkig ook niet. En het idee is om nog eens in de tweede helft van het jaar op te kunnen kijken of we dit proces enigszins kunnen zwaarder starten met kijken naar locaties. Om die keuze wel heel snel dan daarna te kunnen maken inderdaad.
Ja. Ik vraag dat even als meteen even aanvullend, omdat we natuurlijk nu in de, toch ook in het nieuws lezen dat de druk hoger wordt en dat er dus naar verwachting ook in 2023 een hogere instroom zal zijn. Ja. Dat betekent dus dat er automatisch, laten we zeggen, de kans ook groter wordt dat er eerder een vraag weer naar Hilversum komt. Dat betekent dat als wij later zijn in wat we willen, dan lopen we achter de feiten aan. Dat is eigenlijk een beetje de achtergrond van mijn vraag. Maar ja, mijn vraag is inderdaad van, is, ja, dus kunnen we in ieder geval nog zeg maar een tussenscenario in ieder geval bedenken? Of in ieder geval, ik wil eigenlijk een oproep doen dat toch maar even om daarover na te gaan denken. Maar dat is al oordeelsvorm.
Ja,
ik zal het zo meteen nog een keer herhalen.
Ja, mevrouw van der Laan.
Misschien even in aanvullend op die vraag, want u zegt Gooiland, daar zitten nu 148 asielzoekers. Is het al helemaal duidelijk dat dat verlengd kan worden? En hoe staat Gooiland daar tegenover? En zijn er nog meer hotels? Want in het 2023 zitten we nu gewoon weer in. En het kan best zijn dat er in de zomer een beroep wordt gedaan op Hilversum.
Ik vind het lastig om, als we het over de kaderstelling hebben richting inzaken de spreidingswet ook, dit lijkt op een soort nieuw beroep, maar ik geef de wethouder wel korte gelegenheid hier op te reageren.
Nee, prima voorzitter, dank graag. De overeenkomst die we met Gooiland hebben, een tripartite overeenkomst in feite, ook met het COA erbij, die biedt de mogelijkheid om die steeds maar een jaar te verlengen, uiteindelijk tot 4 jaar. De exploitant van Gooiland die wil dat heel graag. Deze situatie is ook in hoge mate op zijn initiatief tot stand gekomen. Dus daar zit alle ruimte om dat te doen. Wij hebben als college eerder gezegd, we willen gewoon in eerste instantie dat voor jaar gaan doen. Om ook te kijken, gaat het goed? Hoe gaat het met de omgeving, et cetera? Als dan de exploitant had gelegen, hadden we toen meteen voor 4 jaar getekend. Dus in principe zit daar mogelijkheden tot verlenging. Dit is een heel terecht punt wat u een aantal van u nu aandragen. En dat is ook een hele lastige. Als college hebben we gezegd, wij richten ons dit jaar op het samen met de raad en onze inwoners vinden en realiseren van een structurele asielopvang. Dat betekent ook dat we daar de tijd voor nemen. Dus dat het inderdaad eventjes duurt richting 2024. En dat betekent ook dat we gezegd hebben, wij richten ons nu niet heel actief op crisisnoodopvang en dat soort zaken om de acute nood te lenigen. Ik heb dat zelf namens het college enkele weken, of 1-2 maanden geleden, even kwijt, ook met de directeur van het COA besproken om ook uit te leggen dat wij die keuze gemaakt hebben. Dat wij dus vooralsnog inzetten op het structurele opvang, ons aandeel daarin leveren. Dat dat veel tijd en energie nog inzet vergt. Ook het proces met de bevolking, nou, dat hebben we het vandaag ook al over gehad. Het kan buitengewoon gevoelig zijn. Dus daar zetten we op in, daar geven we de prioriteit aan. En ja, dat betekent iets voor de fasering. Dat betekent dat we in de lijstjes op dit moment inderdaad niet voldoen. Laat ik daar ook helder over zijn. Wel met de kanttekening dat we gewoon die 148 mensen natuurlijk hebben zitten.
Voor de rest, ik had nog een nieuwe vraag.
Ja, zou ik hier misschien ook een checkvraag mogen stellen? Die andere beantwoording van heb.
Ja.
Betekent dat, stel dat er opnieuw zich zo'n crisis voordoet zoals we in Oekraïne nu hebben gezien. Betekent dan dat wij zeggen als hulpverzoek dat we niks doen? Of tuigen we dan alsnog iets op?
Op dit moment hebben wij gezegd, plegen wij geen inspanningen van onze kant uit actief op aanvullende crisisnoodopvang.
Oké, dus dat,
okay, ja. En ja, we hebben de afgelopen jaren geleerd dat er in korte tijd heel veel kan veranderen in de wereld. Dus ja, daar wil ik me niet over uitlaten. Maar op dit moment, zoals de situatie nu is.
Oké, helder.
Een nieuwe vraag?
Mijn nieuwe vraag was, nou, als je zo'n grote opvanglocatie hebt en in het verleden is wel eens gebleken dat er dan natuurlijk wel mis kan gaan. Of dat er bijvoorbeeld een LHBTI-vluchteling is die daar dan toch uit zo'n situatie moet halen. Zijn er dan eventueel ook nog mogelijkheden met Gooiland of zo om daar mensen dan, ja, die dan een plek alleen nodig hebben of zo, om die daar dan te plaatsen?
Als we het hebben over reguliere asielopvang, dan is eigenlijk het simpele antwoord dat dat primaire verantwoordelijkheid is van de COA, okay. Het COA. Die beheert de locatie, die plaatst de mensen, verdeelt de mensen over de locaties.
Okay. Is er een aanvullende vraag?
Ja.
Dank
u wel, voorzitter. De wethouder zegt dus, COA bepaalt dus hoe en wat er komt. Zoals wat er nu in Gooiland zit, blijft dat steeds een beetje dezelfde mensen? Of in de toekomst, we hebben een centrum, een nieuw soort met locatie. Laten we zeggen, er komen 300 mensen wonen, verblijven. Gaat het steeds dan, blijft dat een beetje dezelfde? Dus dat het een onderdeel wordt van...
Nee, daar zit doorstroom in. Mensen melden zich als asielzoeker, worden geregistreerd in Ter Apel, op de nieuwe plekken die daarvoor zijn. En komen dan in afwachting van die procedure die in dit land een aantal jaren kan duren. In die tijd moeten ze onderdak hebben in een asielzoekerscentrum. En dat is in principe de groep waar je het over hebt. Aangevuld met een groep, en dat is een deel van het probleem wat we natuurlijk landelijk hebben. Aangevuld met mensen die dat traject hebben doorlopen en een status hebben gekregen, inmiddels ook zijn toegewezen aan een gemeente, maar door die betreffende gemeente nog geen woonruimte hebben aangeboden gekregen. Dat is een groep en dat is een vrij grote groep landelijk en die verstopt in hoge mate het systeem. En noodgedwongen blijven die mensen dus ook langer in die opvang zitten dan wenselijk is.
Ik zag nog een aanvullende vraag van Hart voor Hilversum, mevrouw Kriets. Heeft u die nog?
Ja, nieuwe vraag. Ja.
Nieuwe vraag.
Ja. Dank u wel. Bij punt 3 en 4 van het afwegingskader spreekt u over meer ruimte dan alleen opvang. Zoals ontmoeting, buitenruimte en activiteiten plus schoollokalen. Vraag aan de wethouder. Om wat voor omvang, terrein in vierkante meters denkt u dan? En kunt u een aantal voorbeelden geven van terreinen die aan dit kader voldoet? Dus aan een opvanglocatie van meer dan 200 personen.
Ik zelf vind de vraag enigszins technisch van aard, maar het kan voor de beeldvorming helpen. Het antwoord.
Het laatste deel van uw vraag, dat antwoord heb ik niet. We hebben die locaties niet in beeld. Nog niet in beeld. Ook hier geldt weer voor dat ik daar geen strakke norm in de zin van zoveel vierkante meter wil geven. Uitgaande van het concept dat daar een opvanglocatie zit die integraal beheerd wordt en waar alle voorzieningen aanwezig zijn, heb je ruimte nodig voor spel, ontspanning, ontmoeting en ook onderwijs en dergelijke. Even heel simpel gezegd, als er minder ruimte is, moet je misschien meer de hoogte in. Of misschien moet je zeggen, als de ruimte ontbreekt, de onderwijsvoorzieningen, moeten we in de directe of ergens in de nabijheid realiseren. In het meest ideale plaatje nogmaals, alles op één locatie, maar ook hiervoor geldt weer. Nou, ik durf er zelf geen fles wijn onder te verwerden dat we die ideale locatie gaan vinden. En dan zijn dit dus in elk geval aandachtspunten. Links of rechts, dan moet het wel geregeld worden. Er moet ruimte zijn voor, noem het maar op, voor die mensen zelf en voor onderwijs en dergelijke.
Dat is helder. Dank u.
Als je het hebt over minimumeisen, het zijn geen zaken waar je vanaf kan zien in die zin.
Er zijn wel eens wethouders die flessen wijn van commissieleden gewonnen hebben. U heeft geen zin om daarin te
vervullen. Mijn andere gelegenheid op een ander onderwerp heel graag.
Kijk, weer een toezegging. Zo rondkijkend zie ik geen handen meer voor nieuwe vragen rondom dit onderwerp. En kunnen we doorsteken naar de oordeelsvorming.
Wacht, ik heb nog meer vragen.
Oh, u heeft nog meer vragen? Ja. Oh, sorry mevrouw Prins.
Bij commissie voorstel, pagina 2, las ik dat ongeveer 400 Oekraïners in gastgezinnen verblijven. Stel, als die gastgezinnen besluiten om ermee te stoppen, omdat het misschien te veel voor ze wordt. Heeft u hiermee rekening gehouden? Zo ja, waar worden ze eventueel ondergebracht? Ja?
We hebben bij de beide laatste locaties die we geopend hebben, hebben we die locaties actief onder de aandacht gebracht bij al deze mensen. Ook met het aanbod van, nou, je kunt hier naartoe komen. Dus dat hebben we ook bij de laatste Philips locatie weer gedaan. Die zit nog niet vol, dus daar zit ruimte, mocht daar behoefte aan zijn. Mochten al onze andere plekken op enig moment vol zitten en mensen inderdaad toch uit de opvang bij particulieren gaan, ja, dan kan het betekenen dat men zich weer tot de landelijke hub, zoals het heet, meldt, het landelijke punt van waaruit men dan weer ergens naartoe gedeeld kan worden. Maar zolang wij ruimte hebben, zijn ze bij ons van harte welkom.
Ja. Okay. En heb ik nog een algemene vraag. Voor welke doelgroep asielopvang wordt deze nieuwe locatie ontwikkeld? Is het voor vrouwen en kinderen, gezinnen, oudere mannen, jonge mannen of gemeente?
Hier is het al wel over geweest. Ja. Dit antwoord is al gegeven.
Gegeven ook, okay, gemeente. Okay. Heb ik dat gemist, sorry.
Mag ik nog één kort vraag stellen, voorzitter? Die 360 die we in de asielopvang, dat worden dan voor een deel ook statushouders. Heeft u zicht op hoeveel dat er per jaar ongeveer zullen zijn? Ook omdat we net hadden over dat we misschien...
Time-out. Dan heb ik onbedoeld een misverstand wellicht in de wereld geholpen. Nee. 360 plekken moeten wij bieden. En wij kunnen daar een eerste keuze in maken. Asielopvang, statushouders die huisvest, hè, voor de helderheid, op de lokale woningmarkt. Of crisisnoodopvang. Wij zeggen asielzoekers. Dat zijn dan 360 plekken die structureel door de COA gevuld kunnen worden. Op het moment dat COA status, mensen heeft die formeel als statushouder zijn, maar die ze nog niet uit kunnen plaatsen. Ja, ze zetten ze ook niet op straat, dus dan blijven zij die noodgedwongen opvangen. En in die zin kan het zijn dat er een deel van die 360 plekken door deze mensen opgevuld worden. Maar dat is dan gewoon in afwachting tot het moment dat de gemeente, was er al aan zijn toegewezen, ze daadwerkelijk dan eindelijk die woonruimte geeft. En dan stroomt het weer door. Eigenlijk is dit een groep die we landelijk uit die keten zou willen hebben. Dit is een groot deel van de prop. Het gaat geloof ik om richting 15.000 mensen, 10.000, 15.000 mensen of wat dan ook. Dat is een deel van de problematiek die er onder kan
zijn. En daarnaast hebben we die opgave waar...
Daarnaast blijven we gewoon de huidige halfjaarlijkse taakstelling huisvesting statushouders hebben. Die voor de helderheid vanwege de stijgende instroom vooralsnog ook stijgt. En het feit dat landelijk deel van de problematiek wordt veroorzaakt door statushouders die al wel zijn toegewezen aan de gemeente, maar door die gemeente niet worden gehuisvest. Het feit dat in dat licht wij aan onze huisvestingstaakstelling statushouders voldoen, historisch, maakt in bestuurlijke zin, zal ik wel zeggen, onze positie, dat helpt onze positie natuurlijk wel. Wij kunnen met recht en reden zeggen dat wij niet de mede veroorzaker zijn van dat probleem, omdat wij netjes jaar in jaar uit ons contingent statushouders huisvest op onze lokale woningmarkt.
Dan hebben we de nieuwe statushouders niet zo ver aan.
Nee, maar goed. Is wel...
okay. Nee, die inspanningen zullen we dus moeten opvoeren de komende tijd. Dat is absoluut waar.
Is er nog iemand met een nieuwe vraag?
Nee.